In volgende week zondag hoopt u in beide diensten dominee M.J. Kater voor te gaan. Op 12 oktober, dus aanstaande dinsdag, hoopt de broeder De Geus in het huwelijk te treden met mevrouw P. Molenaar. De bevestiging van dit huwelijk zal plaatsvinden in de Nederlands hervormde kerk, de Ouderkerk aan de IJssel, door dominee E. van Rooyen. En dan bij de uitgang zullen enkele jongelui staan met brieven gericht aan de regering, waarin grote bezorgdheid wordt uitgesproken in zaken voorgestelde wetten. De kerk had heel begrepen dat velen van u al aan die actie om te protesteren bij de regering hebben deelgenomen, maar dat anderen dat nog niet hebben gedaan. Er is haast bij, want voor 14 oktober moeten de brieven binnen zijn. Maar de kerkenraad hoopt dat diegenen die dat nog niet hebben gedaan straks een brief zullen meenemen om die op te sturen. Er is nood in ons land en we kunnen de dingen doen die de Heere ons te doen geeft. En dat is naast het gebed bekendmaken welke zorg wij hebben en welk verdriet ons vervult. Dan wat de collecten betreft, vandaag is de collecte bestemd voor de kerkelijke kassen. En volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de zondagsschool. En dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen op Psalm 118, vers 8, Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. 118, vers 8. Spreekt het ons in zijn heilige wet, waarna we zingen Psalm 95, het vijfde vers, verhardt u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, het Bijbelboek Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 16, de versen 26 tot 34. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 95, vers 5, en we lezen Handelingen 16 vanaf vers 26. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Deze schriftgedeelte, gemeente, is ook de tekst voor de prediking van deze morgen. Handelingen 16 vanaf vers 26 tot 34. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met een grote stem, zeggende: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? En zij zeiden: geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in diezelfde uren des nachts en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanmorgen. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we uiteraard denken aan dominee Den Butter. Dankbaar dat de Heer het goed met hem maakt, dat er toch wat vooruitgang steeds weer mag worden geconstateerd. We willen samen voorbeden doen voor zuster Corrie Stolk, die deze week de eerste bestralingen moet ondergaan. We denken aan andere zieken die er in het midden van de gemeente zijn. U kent ze uiteraard wel. En samen mogen we danken voor het feit dat uit het ziekenhuis van Dirksland de kleine Timon van Dieren mocht thuiskomen, terwijl we ook voor hem willen blijven bidden, omdat er nadere behandelingen moeten plaatsvinden en waarschijnlijk een kijkoperatie zal volgen. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. Almachtige en genadige Heere in de hemel, wanneer u ons op deze zondagmorgen samenbrengt, vanuit een wereld die er ons aan herinnert dat alles vergankelijk is, nu steeds duidelijker zichtbaar wordt dat de herfst zijn intrede heeft gedaan, en op de weg waar langs we naar uw huis gaan het afgevallen blad ligt, als een brief van u aan ons, gedenk te sterven. Past het ons des te meer uw grote en heilige naam ootmoedig te danken voor het feit dat we mogen leven, dat we in het heden der genade zijn en dat de vergankelijkheid er terdege is en de schepping laat het om ons heen zien en het is allemaal gevolg van de zonde. Hoe zou anders de dood in de wereld gekomen zijn? En om ons heen hebben de doodsberichten geklonken. De een op het ziekbed, de ander op de weg, een derde in een trein, een vierde bij natuurrampen, een vijfde door oorlogsgeweld. Maar ze zijn er weer zoveel, heren, die de afgelopen week met ons begonnen. En voor wie het eeuwigheid werd, die voor uw rechterstoel zijn geplaatst. En u hebt het zelf gezegd, daar zal een mens wegdragen, nadat in het leven geschied is, het zij goed, het zij kwaad. En heren, als we dan onszelf erop aanzien en ons leven zoals het in zichzelf is, dan kan er aan de ene kant doodmoedige dankbaarheid zijn dat het nog heden der genade voor ons mag wezen. Maar dan hebben we tegelijkertijd alle reden om te vrezen. Omdat we moeten zeggen, Heere, als u komt en naar iets goeds van ons zoekt, al worden we dan 100 jaar. En al zouden we er nog zo naar jagen. Maar u zou moeten constateren, ik vind geen vrucht. Hou hem uit. Zo is het toch bij ons, Heren. Dat wij uit onszelf niets voortbrengen wat u behaagt. Terwijl u ons toch geschapen had opdat wij tot uw eer zouden leven. Opdat we uw naam zouden verheerlijken op aarde. Opdat we zouden doen wat we samen gezongen hebben, niet sterven maar leven, en de grote werken des Heren vertellen tot zijn eer. Heren, in dat opzicht komt u aan ons niet iets en niet veel tekort, maar komt u aan ons alles tekort. Als u met ons in het gericht gaat en gadeslaat onze ongerechtigheden, dan kunnen wij voor u niet bestaan. Maar als we vanmorgen tot u komen, Heren, en vanuit uw woord horen dat het heden der genade is, dan wijst u ons toch, en dat is het voorrecht van ons die hier in de kerk mogen zijn, of die met ons verbonden mogen zijn, nu of later, dan wijst u ons toch op dat goede dat bij u gevonden wordt. Op hem, die zijn goede werk volbracht heeft. En die dat gedaan heeft op dat uw geest daarvan zou uitdelen. Opdat dat wat van hem is, door genade het onze zou worden. En als we vanmorgen hier in de kerk zijn, Heren, en ootmoedig onze zonde en schuld moeten belijden, dan doen we tegelijkertijd met de vrijmoedigheid die we in uw woord vinden en die u zelf aan een arme zondaar geeft, een beroep op het volbrachte werk van uw lieve zoon, op zijn bloed, op zijn wonden. En we smeken u, zie ons aan in hem. En bedien ons uit zijn genadevolheid. En geef dat allen die u kennen en die zich gekocht mogen weten door het bloed van het lam, opnieuw een bevestiging. Dat dat het geheim is van hun troost in leven en in sterven. En geef dat zij die daarnaar zoeken omdat u ze onrustig hebt gemaakt, vanmorgen kon het zijn een antwoord mogen krijgen op hun vragen en mogen vinden en ontdekken dat ze allang gevonden waren door u. Maar geef ook diegenen die nog voor eigen rekening leven en die daar nog niet van wakker liggen, diegenen onder ons die nog leven zoals ze geboren zijn en die niet doorhebben dat ze zo niet sterven kunnen, al weten ze dat met hun verstand. Wilt u geven dat het ook voor hen heden der genade mag zijn? Dat ook in hun leven uw woord vanmorgen zijn kracht mag doen. Misschien bij een kind, in het leven van een jongere, maar ook in het leven van iemand voor wie de avond al gevallen is. Heere, spreek vanmorgen. En geef uw dienstknecht dat hij de stem van u mag zijn. En dat hij de woorden van u mag spreken. Zijn eigen woorden doen geen kracht en zijn eigen woorden hebben geen waarde. Maar als het uw woorden mogen zijn, en dan mogen we toch samen om vragen, Heere, uw dienstknecht op dat hij ze mag spreken en de gemeente op dat hij ze mag horen. Dan zegt u toch zelf dat u waakt over uw woord om dat te doen. Dat u niet alleen machtig bent en dat u niet alleen gewillig bent, maar dat u ook al uw welbehagen zult doen. Mogen we daarom vragen, Heere, op grond van het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus? En mogen we daartoe vragen om het krachtige werk van uw Heilige Geest, opdat die uw dienstknecht een stem geeft om te spreken en hem leidt om uw woorden te spreken, en opdat hij beslag mag leggen op de harten en de oren in bezit mag nemen en mag doorboren waar de Satan zijn barricades heeft ingebouwd, opdat uw woord zijn loop mag volbrengen tot datgene waartoe het u behaagt. Heren, als het vandaag nog de tijd van uw welbehagen is, laat het dan de welaangename tijd en de dag der zaligheid blijken te zijn. In het leven niet alleen van deze en gene, maar kon het zijn waar bij u immers een overvloed is van een ieder van ons. Spreek, Heere, en laat uw woord mogen zijn met macht. Laat uw woord mogen breken wat nog rechtop staat. Laat uw woord mogen verootmoedigen daar waar de hoogmoed, soms ook de hoogmoed van een kerkmens gevonden wordt. Laat uw woord mogen leiden tot en verbinden aan hem in wie dat woord vlees geworden is. De grote Heere Jezus Christus, wiens werk het ook vandaag is om zondaren zalig te maken. Verheerlijk uzelf, drie enige God, in ons midden. Wilt u ook gedenken aan hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon, via de cassette misschien later? Wilt u daar waar in eenzaamheid op u gewacht wordt, uw belofte in vervulling doen gaan dat u binnenkomt en bezoekt met uw heil? Wij bidden u voor de rouwdragenden in het midden van de gemeente. Er zijn soms van die momenten waarop we bijzonder herinnerd worden aan lege plaatsen die er in ons leven zijn gekomen. Weduwen en weduwnaren, ouders die kinderen verloren, kinderen die ouders zo pijnlijk missen. U weet daar alles van, Heere. We bidden u voor onze zieken. We denken ook vanmorgen, zoals het in het midden van deze gemeente al zo vaak gebeurd is, aan onze vriend en broeder dominee Den Butter en zijn vrouw. We danken er u hartelijk voor, Heere, dat het toch duidelijk is dat er vooruitgang is. En dat u geeft dat de weg van het herstel, al is het stap voor stap, bewandeld mag worden. En al zijn er de teleurstellingen door de terugslagen die er soms weer komen. Heere, wilt u kon het zijn geven, dat het proces van genezing zijn voorspoedige voortgang mag hebben. Geef onze broeder het geduld dat hij juist in die periode het meeste nodig zal hebben. Als hij aan de ene kant voelt dat krachten wat vernieuwd worden, en aan de andere kant toch nog moet wachten op uw tijd. Maar laat die tijd mogen aanbreken, Heere, dat hij naar de begeerte van zijn hart, in het midden van de gemeente, uw woord weer mag verkondigen en uw lof mag vermelden. De lof van die God die verlost, die kroont met goedertierenheid en barmhartigheden, en die het zo eeuwig waard is dat we hem prijzen voor al zijn weldaden. We bidden u samen voor alle zieken van de gemeente. We denken in het bijzonder aan onze nog jonge zuster Corrie Stolk. Heere, wat grijpt u diep in haar leven in, door de dingen die in haar leven een plaats hebben gekregen. Wat is er een spanning en een zorg. Ach, we smeken van u. Wilt u kon het zijn geven dat de middelen die worden aangewend nog ten goede mogen werken. Kon het zijn ook tot genezing. U bent toch een God die wonderen doet. Maar vooral, Heere, wilt u, waar ze zo geconfronteerd wordt met de werkelijkheid van het leven, waar ze zo ineens het gevoel heeft dat alle dingen in het leven ondersteboven gaan, wilt u te midden van dat alles uzelf openbaren, als een God bij wie vastheid is, als een God die zondaar een hoop wil geven, zelfs in het hachelijk slot, hoop die als een anker wordt uitgeworpen in uzelf en in uw onwankelbare trouw. Heere, erbarm u over haar, naar lichaam en ziel. Wil aan de andere zieken gedenken, u weet het, er zijn grote zorgen, daar zijn er die naar de mens gerekend ongeneeslijk ziek zijn. Wees u nabij en wilt u uzelf te midden van dat alles verheerlijken. We danken er u ook voor dat de kleine Timon van Dieren uit het ziekenhuis thuis mocht komen. U weet van de zorgen die er waren in het leven van dit kind voor de ouders. U weet van de zorg die er ook nog blijft vanwege de plannen van de dokter. Heere, geef dat die ouders hun vastheid mogen vinden in die belofte die u hebt gegeven toen dit kind gedoopt werd. En toen u beloofde van alle goede te willen verzorgen en alle kwaad van hem te willen weren of tot zijn beste te keren. Geef ze daarin een heerlijke pleitgrond te vinden. Gedenk ons, Heere, met alle dingen die er in ons leven zijn. Heel de gemeente, heel uw kerk, al uw dienstknechten. En laat deze dag groot zijn in uw koninkrijk. Uit genade, om Christus wil alleen. Amen. De dienst ter offerande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 68, de versen 4 en 9. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en wat er verder volgt. 68, 4 en 9.
Thank you.
aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 116, de versen 2 en 3. 116, 2 en 3, na het amen van de prediking. De Heere houdt er geen confectiewerk op na. Die uitdrukking gemeente van een van mijn oude hoogleraren is me altijd bijgebleven. En in de loop van de jaren dat ik mag dienen in het ambt is me steeds duidelijker geworden de waarheid van dat woord. Hij bedoelde daarmee te zeggen of je nou kijkt naar het werk van de Heere in de schepping of in de herschepping. Overal en altijd schittert in het werk van de Heere die veelkleurige wijsheid die de gedachten en de hand van de hemelse kunstenaar en bouwmeester verraadt. In de schepping ziet u het om u heen. Nu in deze dagen de natuur de kleuren van de herfst gaat vertonen. Wat een verscheidenheid is er in het groen van de ene boom en het groen van de andere boom als het gaat verkleuren. En als het ware als een bont palet er een schittering van kleuren verschijnt die in de stralen van de lage najaarszon tuigt van de heerlijkheid des Heren in alle jaargetijden. En zoals het nou in het rijk van de schepping is, zo is het ook in het rijk van de herschepping. Wanneer de Heere in het leven van zijn uitverkorenen ingaat met zijn onwederstandelijke genade, dan is de weg waarlangs de Heere dat doet en de wijze waarop de Heere dat doet, altijd weer vol van een rijke verscheidenheid. Daarin schittert tegelijkertijd ook zijn soevereine almacht als het duidelijk wordt dat hij de een vroeg toebrengt en de ander laat. Als hij de een als het ware liefelijk lokt door het woord van zijn genade dat als een sleutel het gesloten hart opent. En de ander ondersteboven stormt met het geweld van een aardbeving. Kijk, het is volkomen duidelijk, gemeente, dat het grondpatroon van Gods werken altijd hetzelfde blijft. En het is volkomen duidelijk, gemeente, en juist in dit Bijbelboek blijkt dat ook heel sterk, dat het de Heere behaagd heeft om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. En dat het geloof is uit het gehoor van het woord, waardoor de Heilige Geest het hart opent en een mens wederbaart. Maar de wijze waarop dat geschiet en de weg waarlangs dat geschiet, daarin is sprake van een grote verscheidenheid. U hoeft niet ver te zoeken in de Bijbel om daar een voorbeeld van te vinden. U leest daar thuis nog maar eens het teksthoofdstuk in zijn geheel op na Handelingen 16. Dat principiële hoofdstuk midden in dit Bijbelboek, dat ons laat zien hoe de Heere met zijn leger des heils, als ik het vanmorgen zo mag noemen, binnentrekt in het werelddeel Europa, om die burg te veroveren op de vorst der duisternis. En als hij daar de eersten in Europa toebrengt tot de gemeente die zalig wordt, onmiddellijk schittert die veelkleurige wijsheid van de Heer. Vanmorgen zien we daar een voorbeeld van in de bekende geschiedenis die de meeste van ons overbekend zal zijn, denk ik, van de bekering van de stokbewaarder, zoals we dat zeggen. En we lezen dan in onze tekst: Christus leert de gevangenbewaarder van Filippi de grote levensvraag. Drie gedachten vanmorgen. Hij roept die vraag op. Hij doet die vraag stellen. Hij geeft op die vraag het antwoord. Christus leert de gevangenbewaarder van Filippi de grote levensvraag. Hij roept die vraag op. Hij doet die vraag stellen. Hij geeft op die vraag het antwoord. Onze tekstgemeente neemt ons dus vanmorgen mee naar Filippi. De eerste stad in Europa waarin de verkondigers van het evangelie voet aan wal hebben gezet om daar het woord te verkondigen en daar het offensief te beginnen tegen de burcht van de Satan die wij Europa noemen, het werelddeel dat in die tijd zo'n centrale plaats inneemt, omdat daar het Romeinse Rijk gevestigd is en omdat in Rome als het ware het centrum van de toenmalige wereld te vinden is, het centrum waarvan u in het laatste hoofdstuk van dit Bijbelboek leest, dat daar het evangelie van het kind van Bethlehem onverhinderd verkondigd wordt. En wie dit hoofdstuk leest, die wordt het volkomen duidelijk dat het de Heere is die als het ware zijn offensief begonnen is tegen dat deel van het rijk van de Satan, de Heere, ja. Als u immers dit hoofdstuk leest, gemeente, dan wordt het u volkomen duidelijk dat het niet een particulier initiatief is geweest van een zekere Paulus om maar eens een keer over te steken naar Europa opdat daar aan de heidenen het evangelie zou worden verkondigd. Dan ontdekt u ook dat het geen menselijke overwegingen zijn geweest die de discipelen ertoe hebben gebracht om daar naartoe te gaan en daar een kerk te stichten voor de Heer Jezus Christus. Dat het ook op geen enkele manier zakelijke argumenten zijn geweest die hen hebben bewogen om Azië te verlaten en naar Europa over te steken. Integendeel, wanneer u het voorgaande gedeelte en vooral het begin van dit hoofdstuk leest, dan ontdekt u dat ze in Azië, in Klein-Azië, een machtig arbeidsterrein hadden waar de Heere overvloedige zegen gaf op de prediking en waar dagelijks werden toegebracht tot de gemeente die zalig werd, zodat je zou zeggen, mensen, daar ga je toch niet weg, daar gaat het goed, daar wordt de kerk gebouwd, daar heb je nog zoveel te doen. Er is geen enkel menselijk initiatief dat voorafgaat aan het begin van de evangelieprediking in Filippi. Als Paulus en Silas en de hunnen in Filippi arriveren, dan komen ze daar omdat ze door de Heere gezonden hebben. Dan komen ze daar omdat ze de hemel mee hebben. De Heere naar zijn verkiezend welbehagen heeft hen de weg gewezen. Heeft hen voortgestuurd op de wind van de Heilige Geest. Met die boodschap die goed is voor alle mensen. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En dat daarom alle mensen zich tot hem moeten bekeren. Juist als je dat ziet, gemeente, dat het de Heere is geweest die deze dienstknechten naar die plaats heeft gestuurd, dan geeft dat toch alle reden tot hooggespannen verwachting ten aanzien van de vrucht op de arbeid die daar in Filippi zal worden verricht. En u kent dit hoofdstuk wel en u leest het thuis nog maar eens een keer bij name, dan ontdekt u dat dat aanvankelijk geweldig tegenvalt. Dat het op een akelige manier rustig blijft die eerste tijd dat de gezanten van de Heere in Filippi voet aan wal hebben gezet. Als wij het al het front noemen dat de Heere geopend heeft in Europa tegen de burcht van de vorst der duisternis, dan is er alle reden om aan het thuisfront te melden dat er van het front geen nieuws te vertellen is. En je kunt je indenken dat Paulus en Silas daar aanvankelijk gedachtig aan dat arbeidsterrein dat ze verlaten hadden, waar elke dag zich weer mensen melden om nader onderwezen te worden aangaande de weg, met hun ziel onder de arm hebben gelopen op zoek naar een opening voor de prediking van het evangelie. En als er dan eindelijk een eerste kleine bres geslagen wordt in de vesting van de duivel die Europa heet, en als de eerste daar wordt toegebracht onder de prediking van het evangelie, Lydia, wier hart door de Heere geopend werd en die tot het geloof komt samen met haar huis. En als daar een eerste bruggenhoofd wordt gevormd, je zou kunnen zeggen een kleine mini-gemeente die aanvankelijk kan samenkomen rondom de keukentafel in het gastvrije huis van de purperverkoopster uit Thyatira. dan ziet de duivel daar tegelijkertijd al zo'n dreiging in, dat ook hij in het geweer komt en dat hij eerst door middel van de list van dat waarzeggende meisje, dat voortdurend het pad van de discipelen kruist, en daarna met het geweld van de gevangenneming en de geeseling en de opsluiting in de kerker, probeert om de verkondigers van het evangelie de voet dwars te zetten en hun werk onmogelijk te maken. En aan het begin van onze tekst ontmoeten we inderdaad die verkondigers van het evangelie, Paulus en Silas, als geslagen mensen met een door geeselslagen opengehaalde rug in de diepste kerker van de gevangenis van Filippi, hun voeten gesloten in het blok. Ik zeg geslagen, ze zijn niet verslagen. Misschien aanvankelijk zijn ze dat wel geweest, maar te middernacht, zo zegt het voorgaande vers, zingen ze als een bewijs dat ze hun vertrouwen op de Heere blijven stellen. Maar wanneer je de dingen heel objectief bekijkt, gemeente, dan moet je toch zeggen, het offensief van de Heere is in Europa al heel gauw vastgelopen. De voeten van de apostelen die geschoeid zijn met de bereidheid van het evangelie des vredes en die geroepen zijn om over de bergen en de heuvelen te snellen in de richting van Rome en te verkondigen dat God koning is, zitten vast in het blok. Ze kunnen geen kant meer op. En wat wordt er in zo'n situatie van dat kleine mini-gemeentetje in het huis van Lydia, te midden van al dat duivelse geweld, in dat werelddeel dat nog steeds een burcht is van de vorst der duisternis? Het is op dat moment, gemeente, op dat moment waarop aan alle kanten alle wegen gebarricadeerd lijken te worden en alle mogelijkheden afgesloten lijken te worden, dat de Heere zelf ingrijpt. Er geschiedde immers, zegt het begin van onze tekst, een grote aardbeving. En dan weten we maar al te goed sinds de laatste maanden zeker weer dat dat een bekend natuurverschijnsel is in die tijd en in die omgeving. Maar hier spreekt die aardbeving, zoals uiteindelijk altijd weer, van Gods voetstappen, die vertellen dat de Heere zelf bezig is te komen. En dat is hier niet voor het eerst, gemeente, dat is in het Oude Testament al het geval. Denkt u maar aan de psalmen die we gezongen hebben, psalm 118. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan, de wereld beven houdt door haar kracht, Gods volk in stand. Psalm 68, Heeren, toen gij in uw majesteit uw Israël hebt uitgeleid uit het diensthuis van Egypte, toen beefde de aarde, toen daverde de aarde, toen schokten de bergen. En in het Nieuwe Testament zegt de Heere Jezus zelf dat aardbevingen behoren bij de tekenen der tijden en juist op de bijzondere momenten in de heilsgeschiedenis. Leest u daar ook van? Bij het sterven van de Heere Jezus vindt er een aardbeving plaats wanneer een engel neerdaalt om het graf te openen. Op de paasmorgen beeft de aarde. Bij de wederkomst zullen er aardbevingen zijn. En hier op dit moment nu, de dienstknechten van de Heere binnentrekken in dat nieuwe werelddeel Europa. De Heere die aan de spits getreden is. De Heere die de aarde doet beven als een teken dat hij bezig is te komen. Misschien mag ik dat na al die aardbevingen van de laatste weken wel eens een keer vragen aan u. Heb u daar ook aan gedacht? En heb u daarom gehuiverd bij de verwaten taal van het paarse kabinet, dat daarin spreekt naar de mond van het grootste deel van ons volk, misschien ook wel van ons, dat het goed gaat in een Nederland, terwijl we de voetstappen van de Heere niet eens opmerken, die zegt, ik kom om te oordelen. Zijn voetstappen dreunen. Zijn voetstappen zijn het, die een Luther hebben doen zeggen in zijn dagen, beef Satan, hij die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken. Daar moet je een antwoord op hebben. Maar waarom komt de Heere nou op dit moment, en wat is nou de bedoeling van deze gang van de grote koning der eeuwen? zegt, dominee, dat kan ik u wel vertellen. Hier ligt een antwoord op het gebed van Paulus en Silas in de gevangenis van Filippi. En als u dat zegt, dan zeg ik denk dat u wel wat gelijk hebt. En misschien dat een ander zegt, hier vindt u alleen maar een onderstreping van die lofzang die de mannen in de gevangenis gezongen hebben en waarin ze hebben gezongen van die grote God die regeert en die zijn almacht toont. En dan zeg ik, u zult best een beetje gelijk hebben. Maar als u nauwkeurig onze tekst leest, gemeente, dan zult u toch tot de conclusie moeten komen dat het antwoord anders moet luiden. De bedoeling van de aardbeving is gericht op één persoon in eerste instantie. Op die stokbewaarder die we ontmoeten, die cipier of zo u wilt, die directeur van de gevangenis. In de voorgaande verzen komt u hem al even tegen op het moment dat hij, Paulus en Silas, nadat ze gegeeseld zijn, in ontvangst heeft genomen. En we krijgen de indruk dat hij met kennelijk genoegen en zonder enig medegevoel de diepste kerker heeft geopend en die gevangenen daar naar binnen heeft getrapt. En ze vervolgens zonder iets aan hun ernstige verwondingen te doen en heeft vastgebonden aan de ringen en in de stok. Om die man gaat het, gemeente. Dat moet u goed zien, een heiden die naar God niet vraagt. Vijand van Gods knechten bij wiens optreden je bloed gaat koken van verontwaardiging. En als u onze tekst nog eens een keer leest, gemeente, dan wordt u dat ook op het eerste gezicht al wel duidelijk. Nadat ons beschreven is dat het karakter van die aardbeving is dat het een grote is geweest. Wij zouden vandaag zeggen een hoog cijfer op de schaal van Richter. En wanneer we gelezen hebben van het effect van die aardbeving die de grond doet beven en die de deuren uit het slot doet springen en de muren doet scheuren zodat de ringen waaraan de gevangenen waren vastgeketend worden gebroken en losgemaakt. Onmiddellijk daarna lezen we en de stokbewaarder en het is kennelijk de bedoeling van de Heilige Geest dat we naar hem zullen kijken. En dat we ons zullen realiseren, die Heere wiens voetstappen de aarde in Filippi doen beven. Die komt tot deze man en die komt om deze man. Er is bij die man dan ook onmiddellijk niks meer over van de branie die hij de vorige dag vertoonde. Toen hij als de directeur van de gevangenis deze beide gevangenen insloot. Waarschijnlijk zullen we het zo mogen aannemen dat hij pal naast de gevangenis woont en misschien ook wel boven de gevangenis. Die man die wordt natuurlijk met een schok wakker wanneer de aarde beeft en u kent de verhalen uit Turkije en omgeving maar al te goed om te weten dat mensen op het eerste beven maar één ding in de gedachte hebben en dat is je moet naar buiten toe opdat het dak niet boven je hoofd instort. En die man die constateert vervolgens als hij buiten komt de geweldige ravage die in de gevangenis die kennelijk in het epicentrum van deze aardbeving heeft gelegen is aangericht. Die trekt zijn menselijke conclusie dat vervolgens al de gevangenen natuurlijk de benen hebben genomen, want waarom zouden ze dat niet doen? En die zou daarna zelfmoord hebben gepleegd als Paulus hem niet had toegeroepen, wij zijn allen hier. En op dat moment wordt hij ten prooi aan geweldige emoties zoals blijkt uit zijn reageren. Hij eist licht, schreeuwt er als het ware om. Hij springt naar binnen die gevangenis die misschien wat dieper heeft gelegen. En hij valt bevend over al zijn leden aan de voeten van Paulus en Silas neer. En daar stelt hij dan die grote levensvraag. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? En het eerste waar u nou op moet letten, gemeente, om de boodschap van onze tekst te verstaan en daar misschien ook geestelijke winst uit te behalen, dat is een antwoord op de vraag, waardoor wordt die vraag nou uiteindelijk opgeroepen? Maar er zit een jongere in de kerk die wat meedenkt en wat meeluistert. En u zegt, dominee, daar hoef je niet zo lang moeilijk over te doen, want dat is volkomen duidelijk. Die vraag die wordt opgeroepen door die aardbeving, die openbaring van Gods majesteit. Als een mens die meemaakt, dan wordt een mens klein, dan wordt een mens nietig, dan voelt hij zich machteloos en hulpeloos. En nogmaals, we herinneren ons de verhalen uit die omgeving, uit de kranten. We zien de foto's weer voor ons. En als u dat denkt, gemeente, dan moet ik vanmorgen zeggen, nee, dat is het niet. Als u de tekst onbevangen leest, dan ontdekt u immers dat na die aardbeving deze man zijn antwoord nog klaar heeft. Die man heeft daar ook uiteindelijk best een verklaring voor dat die aardbeving plaatsvindt, want dat gebeurt al één keer in dat gebied. Het zal niet de eerste keer zijn geweest dat hij het mee heeft gemaakt als hij al wat ouder is. En die man die draagt verantwoordelijkheid voor de gevangenen en hij weet wat dat betekent als de gevangenen ontsnapt zijn en als straks er meerdere zullen komen, dan zal het van zijn hand worden geëist. En al kan hij er dan in dit geval helemaal niks aan doen, maar dan betekent dat in die Romeinse wereld dat je de eer maar aan jezelf houdt en dat je dan maar een zwaard pakt en jezelf van het leven berooft. En hij staat inderdaad ook op het punt om daarin te vallen. En dat moet u goed zien, gemeente. Na die aardbeving weet die man een uitweg. En op het moment dat hij denkt dat alle gevangenen vertrokken zijn, heeft hij nog een antwoord. En met die uitweg en met dat antwoord zou hij zichzelf kwaad gedaan hebben. Dat blijkt heel duidelijk uit dat woord dat Paulus hem toeroept. Maar zeg nou zelf, gemeente, dat geldt toch van alle eigen werk van een mens. Van alle werken van het vlees. Dat een mens zichzelf daarmee uiteindelijk alleen maar kwaad doet. U bent opgeroepen om te protesteren tegen de voortgaande wetgeving van onze regering die volkomen in strijd is met het zesde gebod. Wetgeving ten aanzien van de euthanasie onder andere. Maar zeg nou zelf, gemeente. Elke eigen weg die een mens kiest, en ze zitten er toch vanmorgen hier in de kerk, die als ze eerlijk zijn nog eigen wegen gaan, en aan eigen antwoorden genoeg hebben, en met eigen handelen zich eruit denken te kunnen redden. Van al dat handelen geldt dat je uiteindelijk voor jezelf de dood kiest boven het leven. Zelfs het begin van een weg kan iemand schijnen recht te zijn, terwijl het einde toch naar de dood voert. Dat is een van de ontdekkende dingen, gemeente, waarbij we bepaald worden wanneer we deze overbekende geschiedenis vanmorgen samen lezen. De ontdekkende boodschap dat alle eigen wegen in het leven van een mens voeren naar de dood. Hier zie je dat op een hele sprekende manier. Wij hebben onze verfijnde methode, maar het geldt uiteindelijk. Elke keuze die een mens zelf maakt, voert naar de ondergang. Elke weg die een mens zelf kiest om uit de narigheid te komen, betekent jezelf kwaad. Nog een keer, je hebt er hier een heel schril voorbeeld van, gemeente. En het is ook duidelijk hoe lang een mens dat kan volhouden, want deze stokbewaarder die denkt het te kunnen vol te houden tot aan de dood toe. Alleen dan is het wel uit en dan begint de ellende als hij ziet waar hij zichzelf heeft gebracht en dan is er nooit meer een antwoord en dan is er nooit meer een uitweg uit de nood. Kijk, die aardbeving die hoort er wel bij in deze geschiedenis, gemeente. Maar die aardbeving is slechts voorbereiding. Zoals de Heere in het leven van een mensenkind in zijn grote langmoedigheid soms van die wegen goedkeurt om als het ware voor te bereiden op het heil dat hij wil schenken. Maar meer is het dan ook niet. Er zijn zoveel mensen die dat in hun leven meemaken dat de grond onder hun voeten wegzakt en die er toch niet door bekeerd worden. En er zijn zoveel mensen die op een radicale manier worden stilgezet en die het gevoel hebben, nou weet ik niet meer wat ik ermee beginnen moet. En die daar even van onder de indruk komen en die daar even door stilstaan en die daar even van zeggen, het gaat niet goed zo. En nadat de angst is weggeëbd en nadat de paniek verdwenen is, probeer toch maar weer je eigen huis te bouwen en je eigen leven overeind te houden. En weer zeg ik, misschien zitten ze vanmorgen wel hier in de kerk. Die zich dat moment herinneren dat als het ware de grond onder hun voeten wegzakte. Die zich dat moment herinneren. Ze dachten, nou blijft er nog maar één ding voor me over. En langzamerhand is het toch weer weggeëbd. En het heeft ze niet verder gebracht. Vanwaar die voorbereidende vraag, gemeente. Als u de tekst leest, dan ontdekt u dat de stokbewaarder die vraag stelt op het moment dat hij hoort dat de gevangenen niet gevlucht zijn. Kijk, daar heeft die man geen verklaring voor. Dat kan hij menselijk gezien niet begrijpen. Want als hij zelf in die situatie had verkeerd, dan had hij natuurlijk ook al lang de benen genomen. En had hij geprobeerd om onder te duiken, zodat ze hem niet meer konden vinden. En als hij Paulus en Silas hoort roepen, doe u zelf geen kwaad. En op dat moment ontdekt dat die mensen die er alle reden toe hebben om hem het ergste toe te wensen, kennelijk niet zijn dood zoeken, maar zijn leven. En gemeente, op dat moment heeft die stokbewaring geen verklaring meer. Op dat moment raakt die stokbewaarder ervan ondersteboven. Op dat moment breekt God dat harde hart. En legt de Heere als het ware dynamiet onder de rotsbodem van zijn ziel, die daardoor tot verbreking komt. En zo komt hij tot die vraag die een mens van nature niet stelt. Kijk, u moet het wel goed begrijpen, gemeente, deze man kende de catechismus natuurlijk nog niet. En hij stelde de vraag ook niet, zodat we zouden moeten lezen dat hij op dit moment zegt met Robert Murray McShane, mijn zielen doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God. Maar hier is een heiden die in de nood is gekomen en die niet meer weet hoe die eruit moet komen. En het is volkomen duidelijk, gemeente, dat het de Heere is die die man daartoe brengt. De Heere van wie ik nog een keer zeg dat hij alle mogelijke verschillende wegen gaat. De Heere die met Lydia een hele andere weg is gegaan. De Heere die met Robert Murray McShane een hele andere weg is gegaan. Wanneer hij dat in zijn gedicht zegt, toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. Toen is er geen aardbeving aan te pas gekomen, gemeente. Laat ik het vanmorgen zelfs zo mogen zeggen. U moet ook niet op een aardbeving gaan zitten wachten. De normale weg waar langs de Heere een mens in de nood wil brengen en de nood van zijn leven wil doen ontdekken. Dat is de weg van de prediking van het evangelie. Wanneer het woord als een hamer je harde ziel verbrijzelt. Zodat je verbroken wordt. En wanneer dat woord als een geweldige, machtige zon het ijs om je ziel doet smelten. Zodat de kou van de zonde en de nacht van de duisternis verdwijnt. De Heere die zegt, ik zal het stenen hart uit uw binnenste wegnemen en u een vlezen hart geven. En ik zal maken dat geen mijn wegen zult wandelen. Daar gebeurt het, gemeente. Daar waar een mens zegt, ik hoorde uw stem. Zoals Adam in het paradijs en ik ontdekte wie ik ben voor u. Daar waar een mens geconfronteerd wordt met de heilige God. En als Jesaja zegt, wee mij, ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben en woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de Heere der Heerscharen gezien. En voor de heilige God kan ik niet bestaan. Maar onze tekst zegt vanmorgen, gemeente, de Heere kan het ook zo doen. Dat de Heere je eerst in het leven aan alle kanten doet vastlopen. Zodat je geen kant meer op kunt. En dat je in je leven in een situatie komt zoals deze stokbewaarder in die situatie kwam. dat je geen antwoord meer hebt op al de vragen die je stelt en dat je geen oplossing meer weet voor al de nood die er in je leven gekomen is, dat je uitgedacht en dat je uitgewerkt bent. Het werd mijn zielen toch zo bang. Ik denk aan die broeder in mijn eerste Zeeuwse gemeente. Hij was al heel wat jaren getrouwd met een vrouw die de Heere vreesde, maar zelf ging hij op zondag naar het voetbalveld. En terwijl een paar van de jongens met moeder meegingen, ging het grootste deel van de jongens uiteraard met vader mee, want dat was veel leuker. Hij wist wel dat het niet goed was. Hij ging door. Totdat de ramp kwam van 1 februari 1953 en hij met zijn jongens op het dak van zijn huis zat. Toen hij ontdekte dat zijn vrouw wel een antwoord had en hij niet. En toen brak zijn ziel. En de Heer heeft het gebruikt tot bekering. Zoals die jongen die met een grote branie de oorlog was ingegaan. En die toen werkelijk ontdekte wat er in die psalm staat. Aan uw zijde zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken. En toen snapte hij niet meer waarom die kogels wel voor zijn vrienden waren, maar niet voor hem. Zoals, ach, moet ik nog voorbeelden noemen, gemeente, weet u daarvan in uw leven? Zitten er vanmorgen hier in de kerk bij wie die vraag is opgeroepen? Door de gebeurtenissen in hun leven. En die ontdekt, en elk antwoord dat ik zelf geef is een antwoord dat mijn ondergang betekent. Die geen antwoord meer hebben, die geen uitweg meer zien. Wat moet ik doen, opdat ik zalig word? Wilt u alstublieft voor één ding oppassen, gemeente, en dat is dat u nou niet gaat denken dat u daar dus maar op moet gaan zitten wachten. En dat u vanmorgen ook niet denkt dat het alleen maar op die manier kan. Via die diepe crisis waarmee je op de rand van de zelfmoord wordt gebracht. Laat ik het zo zeggen, gemeente, dat wat we van Lydia lezen in dit hoofdstuk, dat is de gewone weg tussen aanhalingstekens. En deze weg is zo zwaar. Van deze weg kan ik alleen maar zeggen met het woord van de psalm, laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. En juist voor u die onder de prediking van het evangelie zit en de God van die stok bewaarder immers niet, gemeente. Juist tegen u mag dat worden gezegd en moet dat met alle klem zo worden gezegd. Maar als die prediking van het evangelie in uw ziel die vrezen niet verwekt en die vraag niet oproept. En als het dan de Heere behaagt om zo met kracht in je leven in te grijpen, omdat hij geen lust heeft in je dood en in je ondergang en in het kwade dat je jezelf zou aandoen, maar in je leven. Lieve mensen, laat dan van u alstublieft niet gelden wat we gezongen hebben. Toen alles wat zijn almacht wrocht, hem niet bewoog om mij te vrezen, verhard u niet. Nou, die stokbewaarder die verhardt zich inderdaad niet, gemeente. Wanneer we nou verder lezen in onze tekst, dan ontdekken we dat hij die vraag die de Heer als het ware in zijn leven aan de orde stelt, ook zelf gaat stellen. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? En ik zei al tegen u, u moet die vraag niet lezen als de vraag van een gereformeerd kerkmens dat bij de catechismus is opgegroeid en dat onder de prediking groot is geworden en dat weet dat een mens niet kan sterven zoals hij geboren is. Daar is deze man nog niet aan toe, dat moet je ook eerlijk tegen elkaar zeggen, gemeente. Maar het is wel een vraag die verraadt dat de Heere deze man op de plek brengt waar hij hem hebben wil. Een plek waar deze man tot zaligheid kan worden onderwezen om te ontdekken waar die zaligheid te vinden is en wat die zaligheid inhoudt. Door de Heere gevonden komt deze man tot die grote vraag. Ik zei het al, de Heere leert hem die vraag te stellen. Dat is het wonder van het werk van de Heere, gemeente, dat van het begin tot het einde zijn werk is. De Heere leert hem te vragen. Zonder dat hij nog weet wie de Heere is. Zonder dat hij weet wat de zaligheid is. zonder dat hij de Heere kent. En langs welke weg het dan gebeurt, gemeente, dat is uiteindelijk niet het belangrijkste. Maar als de Heere een mensenkind tot zich trekt, dan leert hij deze vraag. Dan leert hij naar hem vragen. Dan wordt het nood in je leven en dan krijg je redding nodig. Want u moet niet denken, gemeente, dat dit het enige voorbeeld is in de Bijbel. U kunt denken aan die moordenaar aan het kruis, die ook op een geweldige manier tot stilstand wordt gebracht. En die daar die vraag stelt, gedenk mijner, als geen uw koninkrijk zult gekomen zijn. Of anders die tollenaar in de gelijkenis, o God, wees mij zondaar genadig. Die verloren zoon, die achter de varkens tot zichzelf wordt gebracht. En die daar de belijdenis leert, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ziet u, gemeente, dat is het werk van God die je doden levend maakt. Dat is het bewijs dat het vindenstijd wordt, dat God die vraag niet alleen aan de orde stelt in je leven, maar dat je die vraag ook zelf gaat stellen. Zoals de dichter van Psalm 116 dat zo prachtig onder woorden heeft gebracht. Toen hij zei, banden des doods hadden mij omvangen, angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heren aan. Och Heere, bevrijd mijn ziel. Als ik het met een beeld duidelijk mag maken voor onze jongens en meisjes, dan denk ik aan een schip dat midden op de oceaan bezig is schipbreuk te lijden. Het schip is uit het roer gelopen, dus met het roer kan je niks meer beginnen. De machinekamer loopt onder water, zodat de motoren uitvallen. De reddingboten slaan lek. Pompen, dat helpt niet meer. En de hele bemanning weet, nou blijft er nog maar één ding over. Onze nood uitzijde. S.O.S. Save our souls. Red onze zielen. Nou, dat is het wat hier gebeurt, gemeente. Een mensenkind dat schipbreuk leidt, terwijl hij de vorige dag nog dacht dat hij zich best kon redden. En dat hij het roer vast in handen had en dat de motoren klopten. Man die misschien wel gehoord heeft in de afgelopen dagen wat die waarzegster daar riep. Van ze riep de hele stad door en de hele stad heeft het kunnen horen. Dit zijn mannen die ons de weg der zaligheid verkondigen. Maar wat doet het ertoe, gemeente? Op welke manier hij dat zelf invult? De vraag is voor ons vanmorgen. Hebben wij die levensvraag geleerd? Het is een hele persoonlijke vraag. Het is niet een vraag wat moet een mens doen of dat een mens zalig wordt. Zolang u dat nog vraagt, gemeente, is het geen echte nood bij u? Want dan ben je aan het redeneren en dan weer erover discussiëren en dan weer er wat aan toevoegen en dan weer er wat vanaf doen misschien. Nee, als het nood wordt, gemeente, en als de Heere je die vraag doet stellen, dan zeg je, wat moet ik doen? Opdat ik zalig word. En als er dan één ding duidelijk is, gemeente, dan is het duidelijk dat er wat moet gebeuren. Dan is het duidelijk dat er wat gedaan moet worden. Soms leert een mens dat stap voor stap. Soms leert een mens, zoals dat hier in deze tekst het geval is, met een schok. Maar dan redeneer je niet meer en dan heb je geen ja-maars meer en dan heb je geen eigen antwoorden meer. Dan heb je niks meer van jezelf, net als dat schipbreuk leidt in de oceaan. Dan blijft er alleen maar over die noodkreet. Dan blijft er alleen maar over dat turen in het donker van de nacht. Er ergens een lichtpuntje is dat zegt dat er redding komt daar. Dan blijft er alleen maar over dat gespannen luisteren. Of er in de stilte ergens een stem klinkt. Hier zijn we. We komen om u te redden. En dan ga je geen voorwaarden meer stellen, gemeente. Dan ga je er geen voorschriften meer aan verbinden. Dan ga je hoogstens aandringen omdat de nood zo hoog wordt. Heren, haast u tot mijn hulp. En dan dat heerlijke antwoord, gemeente. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Het antwoord, het enige. Omdat de naam van Jezus de enige naam is die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Die naam waarin het antwoord ligt op alle vragen. Die naam die spreekt van een redder uit alle nood. Jezus Christus, zijn naam zegt het immers, dat hij zaligmaker is, dat het zijn werk is om te verlossen van het grootste kwaad en te brengen tot het hoogste goed. Die naam van hem die het gedaan heeft toen hij zijn bloed stortte op het kruis van Golgotha, opdat er een volkomen verlossing zou zijn in zijn bloed voor alle zonden van hen die met hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden en die vandaag doorgaat met dat zaligende werk door zijn heilige geest die het evangelie kracht geeft en die het bedient in het hart en in het leven van zondaren. Hij is het. De enige geloof in hem. Er zit een jongere in de kerk die een beetje kritisch is ingesteld. En die zegt, dominee, wat moet deze man nou met die boodschap? Deze man heeft immers nog nooit het evangelie gehoord. En er zit een ander in de kerk en die zegt, wat moet die man nou met deze boodschap? Is dit nou alles? Ja, gemeente, dit is alles. Want anders heeft een mens uiteindelijk niet te verkondigen. En een ander antwoord is er niet op alle nood en schuld en ellende en zonde en dood. Dan alleen maar die ene naam. Dierbare naam. Naam boven alle naam, door God gegeven. Opdat een verloren mensenkind die zichzelf de dood in heeft geholpen, gered zal worden en zal mogen leven en zalig zal mogen worden. Ander antwoord is er niet. Maar als u zegt, ja, is dit nou alles, dan ziet u in het vervolg dat er op deze manier ruimte is gekomen voor de prediking. En ze spraken tot hem, het woord des Heren. En toen hadden ze een ontvankelijk gehoor, gemeente, door de Heren voorbereid. Een ontvankelijk gehoor. Die man die zegt, is er redding? Ja, zeggen de broeders, die is er. Die man die zegt, is er verlossing uit de nood? En die broeders zeggen, ja, die verlossing, die is er, inderdaad. Die ene naam. Van een gekruisigde Heere Jezus Christus. De heidenen een dwaasheid, de joden een ergernis. Maar hun die geloven, kracht Gods tot zaligheid. Ze spreken ervan. Zoals Paulus later in de brief aan de Filippenzen ervan geschreven heeft. Van hem die in de gestaltenis Gods zijnde. Het Gode gelijk zijn. Niet even gelijk heeft geacht. Maar heeft zichzelf vernietigd. En heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. De mensen in alles gelijk geworden. Gehoorzaam tot de dood. Ja, de dood des kruises. Opdat er in zijn naam zaligheid zou zijn. Geloof in hem, zeggen de broeders. Geloof, dat is dat je afziet van al het eigene. En dat je jezelf overgeeft en vertrouwt aan hem alleen. Kijk gemeente, zo mag ik nou vanmorgen het woord van de Heere spreken. En ik hoop dat er vanmorgen in de kerk mogen zijn die door de Heere voor deze boodschap ontvankelijk zijn gemaakt. Voor het eerst of hoe langer hoe meer. En zo mag ik het u vanmorgen toeroepen. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. En ik mag u vertellen dat de Heere Jezus Christus zo'n volkomen zaligmaker is. En dat in hem inderdaad alles te vinden is voor een alles missend mens. En dat hij een volkomen antwoord heeft op al uw zonden, op al uw schuld. Hoe groot en hoe diep die ook is. En dat hij dat wonder tot stand brengt, dat vijanden met God verzoend worden. Zo'n vijand als die we hier in onze tekst ontmoeten. En die u misschien in uw eigen hart bent tegengekomen. Vijanden met God verzoend. Door zijn dood. Ja, maar zegt iemand. Nou, daar heb je nou het probleem, gemeente. Eerlijk is eerlijk, maar daar heb je nou het grote probleem van uw leven. En dat probleem is niet uw zonde, en dat probleem is niet uw nood, maar dat probleem is dat u op dit ogenblik ja maar zegt. Dan zei die stokbewaarder niet. Dan zei die stokbewaarder niet, gemeente. En dat doet die schipbreukeling dan midden in de oceaan ook niet. Die zijn alleen zijn SOS uit en dan wacht hij op het antwoord en hij luistert ernaar. Geloof in de Heere Jezus Christus. Dominee, dat is zo moeilijk, zegt u. Blijkbaar is het dat. Nee. Het is helemaal niet moeilijk. Geloven is onmogelijk, gemeente, zolang een mens het vanuit zichzelf wil doen. Dan moet er deze week een zuster 90 jaar opgegroeid onder de prediking van het woord. En ze zei, dominee, ik weet dat ik binnenkort moet gaan sterven, maar ik heb geen borg voor mijn ziel. En straks zal de Heere zeggen, ga weg van mij en dan wacht de buitenste duisternis. Ik zeg, mens toch. Zeg, ja, ik kan het niet geloven. Enfin, dan praat je daar eens wat over door. Aan het einde van dat gesprek zei ik, we zullen samen nog wat lezen. Ik zat wat te bladeren in mijn Bijbel. Ik zeg, laat me op Psalm 86 maar lezen. Ze zegt, daar stond de tekst in van mijn belijdenis jaren geleden. Ik zeg, welke? Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Ik zeg, toen heeft de Heere je het antwoord al gegeven. Toen heeft de Heere je de weg al gewezen. Dat is het, leer mij, Heere, uw weg. Weet u hoe lang geloven onmogelijk is, gemeente, zolang een mens nog wat heeft om zichzelf overeind te houden? Want dan is geloven moeilijk, want dan kost geloven alles wat je hebt. En als je alles nog hebt, gemeente, dan moet je alles kwijt. Maar weet u wat het nou het machtige is, als er vanmorgen hier iemand in de kerk zit die zegt, oh, maar ik heb niks meer. Ik heb niks meer, ik sta met lege handen, met een verbeurd leven voor de Heere. Dan mag ik zeggen, lieve mensen, geloven kost niks als je niks meer hebt. Als je alleen maar kunt uitzien naar de reddingboot met de kruisvlag hoog in top. Als je alleen nog maar kunt vertrouwen in die boodschap. Ik kom om u te redden. Dan is er toch niet anders. Dan is er toch niet anders. Dan wordt geloven toch wat Robert Murray McShane zei toen hij dichtte. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft me gered. Hij heeft me verlost van het vonnis ter wet. Mijn heil en mijn vrede, mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde. En mijn God sprak me vrij. De Heere nodigt, gemeente. En de Heere lokt. En de Heere betoont zich zo gewillig om in de dag van de benauwdheid antwoord te geven aan een benauwde ziel. En er ligt zo'n ruimte in, gemeente, want dan moet u nog eventjes naar het slot kijken. Want dan ziet u dat Paulus en Silas zeggen, en ge zult zalig worden, gij en uw huis. Je kan je indenken, gemeente, dat huisgezin van de stokbewaarder, dat is niet binnen blijven zitten. Bij een aardbeving, zei ik al, dan rennen ze allemaal naar buiten. En ze moeten natuurlijk kijken hoe het met vader en man allemaal gaat. En ze zijn er inmiddels omheen komen te staan. Moeder in de nachtpon en de kindertjes in de pyjama en in de nachtponnetjes. En het personeel in zijn nachtkledij. Een wonderlijk gezelschap, gemeente. En te midden van dat gezelschap klinkt de boodschap. Te midden van die... Allen die het horen, gij zult zalig worden en uw huis. Hij belooft immers ernstig allen die geloven, vergeving der zonden en het eeuwige leven en uw huis. Misschien is er wel iemand hier in de kerk geweest die al lezende daar de vinger al bij heeft gelegd. Ik zeg, Heere, dat wonder heb u in mijn leven gedaan, maar mijn man is nog onbekeerd. En mijn vrouw mist nog die geloofsband. En dat kind van me dat het in de wereld zoekt. Gemeente, dan is dit een woord om erop te pleiten en daarbij groot van de Heere te denken. En misschien mag u dan vanavond de Heere wel aan deze geschiedenis herinneren. En zeggen, Heere, u hebt alle grond onder de voeten van die stokbewaarder laten wegzakken. Zou u dat nou bij die jongen van ons ook willen doen? Want anders buigt u blijkbaar niet. En dat meisje van ons dat het in de wereld zoekt, zou u het aan de benen maar willen breken. Opdat ze stil wordt gezet. En in die weg naar u leert vragen. Machtige van onze tekst is, gemeente, dat de Heere de vraag leert en het antwoord geeft. En als er nou nog iemand in de kerk zit die zegt, ik heb nog één vraag, dominee, zou dat nou inderdaad voldoende zijn? Dan zeg ik, kijk nou maar naar die stokbewaar. Want dan denkt u misschien, er staat in onze tekst, en daar is wel eens een keer ook over gesproken, misschien hij werd gelovig aan God, is dat nou het ware zaligmakende geloof? U moet eens kijken, gemeente, naar de openbaring. Wat gebeurt er als hij geluisterd heeft? Gaat die man er weer over tot de orde van de dag? Nee, gemeente. Dan bewijst hij hulp aan de broeders tegenover wie hij zich de vorige dag als een vijand gedroeg. Hij is van een vijand tot een vriend geworden. Paulus heeft op dat moment misschien wel gedacht aan de geweldige ommekeer in zijn leven op de weg naar Damascus, toen de Heere hem ook van een vijand tot een vriend maakte. En toen werd hij gedoopt, gemeente. En als hij gedoopt is, dan heeft hij het beleden. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En weet u wat een bewijs is dat het een zaak van zijn hart is geworden? Dat is de vreugde die er uit deze man afstraalt aan het einde van deze tekst. Vreugde in de Heere, want dan ziet u in dit Bijbelboek altijd weer, dat is de vrucht van het werk van de Heere, waar je mens tot geloof brengt, daar ontstaat grote blijdschap in de Heere. En laat ik die vraag dan ook nog mogen stellen. Kent u die blijdschap? Is er bij u vanuit die nood, die verwondering geboren die u gebracht heeft tot de belijdenis, ik Heere die al mijn blijdschap in u vindt. Ik zeg niet dat een mens dat altijd kan zingen. Maar als je op je plaats bent en als je iets ziet van de grootheid en van de wonderlijke goedheid van God in Christus, dat die psalm dan toch ook wel eens met je hele hart meegezongen mag worden. Al mijn blijdschap in u. Misschien wel te midden van alle droefheid die er in het leven is. Misschien wel te midden van alle dreigingen die op u afkomen. Die blijdschap, gemeente, ze wordt gevonden. Maar de vraag van de stokbewaarder onze levensvraag wordt. En waar we het antwoord op die vraag ontvangen. Dat antwoord dat spreekt van een zaligheid die niet af te meten is. Van een vreugde die alle smart verbandt. Dat redding is door een ander. Die zich voor mij heeft gegeven in de dood. Opdat ik zou leven door hem. Zaligheid van een mens die het nu in beginsel leert en straks in eeuwigheid volkomen mag beleven. Ik ben des Heren, een mens die met heel zijn hart Psalm 116 meeleert zingen. Ik lag gekneld in banden van de dood, maar ik riep de naam des Heren aan. Och Heere, och wierd mijn ziel door u gered. En dan het wonder. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. Amen. Heren, dat is toch zo? Dat was toch uw eigen woord wat we nagezongen hebben? Onze God ontfermt zich op het gebed. En we begrijpen dat aan de ene kant helemaal niet, maar we verstaan het nu. Dat dat uiteindelijk is omdat u zelf dat gebed leert. Zoals u het de stokbewaarder leerde. Vragen om redding uit de nood. Om verlossing uit de ellende. Om dan het antwoord te horen dat er bij u verlossing is. Ja, dat u een God bent van volkomen zaligheid. Die zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst kan geven. Maar ook zo gewillig is om ze te geven. Dat u er eerst ons om leert vragen. Dat u zelf die zaak op onze agenda gaat zetten. Waar wij soms met alle mogelijke andere dingen druk waren. Andere wegen uitdachten. Heren, pas het gehoorde van deze morgen maar toe aan onze harten. Opdat we voor het eerst of opnieuw die vraag die u oproept, mogen stellen en het antwoord mogen horen. Het antwoord in die ene, die dierbare Christus, in wie alles is voor een mens die alles mist. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte het laatste vers van Psalm 116, 116 vers 11. De zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.